Voor we met deze aflevering beginnen, is het goed om jullie kort even mee te nemen naar de samenwerking met Podimo dit seizoen. Al 3 jaar maak ik deze podcast echt met heel mijn hart. Maar ik wil natuurlijk nog meer bijzondere verhalen zoeken en de podcast zo goed mogelijk online krijgen. En daarom heb ik besloten om samen te werken met het team van Podimo. Want ja, ik heb jullie reacties gelezen over krakend geluid in sommige afleveringen. En daarom kan ik op deze manier de podcast naar een hoger niveau tillen. En blijft er ook voor mij veel meer tijd om gewoon creatief bezig te zijn en te zoeken naar de meest bijzondere gasten. Dus daarom is Held in Eigen Verhaal vanaf 16 april exclusief te beluisteren en te bekijken op Podimo. En dan garandeer ik jullie dat ik nog meer bijzondere verhalen blijf maken, zoals dit verhaal.
Ze waren al onder invloed van crack toen ze ons aanvielen.
Dan roepen zij dingen of is het vooral fysiek?
Ja, we're gonna fucking kill you all. Dingen zoals dat. Ook 3 dagen niks te drinken gekregen en te eten. Kan zo misgaan. Kan zo ongelooflijk misgaan. Wordt die vrouw nog verkracht door iedereen of niet? Ik wil het gewoon weten. Want je bent niet alleen bang, je bent ook heel boos. Als je gegijzeld wordt, zo gewelddadig. En je bent helemaal in elkaar gemapt.
Iedereen heeft een eigen verhaal, groot of klein. En er zijn nog zoveel unieke en bijzondere verhalen niet verteld. Verhalen die ons prikkelen, inspireren of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. In deze podcast vertellen mijn gasten hun extreme en waar gebeurde verhalen zelf. Ik ben Iris Enthoven en dit is Held in Eigen Verhaal. Tijdens het maken van een documentaire over mensenrechten en milieuschending in Nigeria wordt Jan Dries Groenendijk in mei 2014 ontvoerd. In een hut vol ongedierte, diep in het mangrovebos, wordt hij samen met 2 anderen door gewelddadige, gedrogeerde jongens met kalasjnikovs dagenlang vastgehouden. Hij is ervan overtuigd dat ze niet zullen overleven, maar probeert het hoofd koel te houden. Gelukkig kan hij wel navertellen over de band die ontstaat met de andere gijzelaars, de gesprekken die er worden gevoerd met de gijzelnemers en de aard van de problematiek in deze gebieden en de rol van de grote oliemaatschappijen. Fijn dat je er wil zijn. Om te beginnen, als documentairemaker maak je natuurlijk veel documentaires in verschillende conflictgebieden, waaronder Nigeria. Wat is het doel van deze reis? En kun je ons meenemen naar, ja, eigenlijk een beetje breder naar alles wat daar speelt, wat jullie intentie is en ja, wat je hoopt daar te bereiken?
Ik was daar naartoe gereisd met Sunny Ofehe, dat is een milieuactivist. Een van de 10 die niet opgehangen is destijds aan hoogwerkers in de stad Wari, waar Shell mede verantwoordelijk voor was.
Want hij komt daar vandaan ook.
Hij komt daar vandaan, ja. En hij vecht al jaren, zeg maar, tegen dat Shell daar ongelimiteerd olie uit de grond haalt, rooft eigenlijk, voor een habbekrats koopt. Mm-hmm. Waar de lokale bevolking helemaal niets van terugziet. Dus wij waren daar onder andere om de lokale vissers en de mensen die daar wonen in het totaal vervuilde gebied waar Shell dus opereert. Om erachter te komen dat dat er helemaal geen vis meer was en mensen echt straatarm, nog armer dan ze al waren. Zo rijk zijn ze niet, vissers daar in de delta. Tijdens het maken van de documentaire daarover, over die misstanden, werden we gegijzeld.
Ja, kan je ons meenemen naar deze dag? Want je bent niet alleen, je bent met een groep ook.
Ja, we varen vanuit Wari met 2 bootjes... naar een bepaald. Je hebt er heel veel koningen en prinsen. En het is een beetje een soort. Het ziet er ook uit als een total fairy tale-achtige situatie. Ja. Het is ontzettend mooi. Met een heel klein laagje olie erop overal.
Was het doel van die dag ook om daar interviews te gaan opnemen? Of was er een bepaald gebied waar jullie heen wilden om iets te laten zien?
We gingen dan filmen een locatie waar Chevron.
Ja.
Het blijk van waardering voor het roven van al die olie, want die doet dat ook daar. Hadden ze een ziekenhuis gebouwd. Wat natuurlijk een mooi ding is, alleen het was een soort nep ziekenhuis, want dat werd helemaal niet gebruikt. Idiote situatie.
Ja, dus zij hebben daar als een soort van, we willen niet alleen nemen, een ziekenhuis neergezet, maar echt als poppenkast, waar totaal niet.
Ja. Een rookgordijn.
Ja, oké. Okay. Dus jullie varen door prachtig gebied, wat je eigenlijk al zegt, met een laagje olie. Kan je ons meenemen naar
prachtig gebied. Echt werkelijk mangroven, zover het oog reikt, en water. En opeens komt er op hoge snelheid een bootje aanvaren met iets van 20. Een boot, best wel een polyesterboot met 2 motoren achterop. Met 20 gewapende mannen die op ons beginnen te schieten, dwars door de boot heen. En er komt ook iemand om
in het tweede bootje. Iemand komt te overlijden.
Jeetje,
zij openen gewoon het vuur.
Ja, een beetje over ons heen proberen te schieten. Maar ze komen keihard aanvaren met golven. En dat gaat alle kanten op.
Met wie zitten jullie op dit moment in de bootjes? Jouw gezelschap?
Het zijn eigenlijk 2 clubjes. Dus ik en die 2 anderen, Erhard en Marianne.
Ja, 2 Nederlanders die daar ook voor hetzelfde zitten.
Dan springt op een gegeven moment, liggen we allemaal plat in de boot. De meeste mensen springen in het water. Het eerste wat er gebeurt is dat ze hun mitrailleurs leegschieten op de motor van onze boot. Totdat hij het niet meer doet. Ze roepen, we willen de witte.
En hoeveel witte zijn er op deze boot?
Er zijn 3 witte op deze boot.
De 3 Nederlanders?
Ja.
Ja. Op zo'n moment dat er wordt geschoten, wat gaat er dan door je heen?
Dat je laatste uurtje geslagen is, denk je dan wel. Ja. Toen werd iedereen. Moest de boot in van de gijzelaars. Het was een gecoördineerde actie.
Oké, het was heel gericht.
Ja.
Ja. En de mensen die in het water lagen dan? Die werden ook weer uit het water gehaald?
Nou, die klommen weer aan boord.
Oké.
Nadat niet iedereen werd gevangen genomen. Hè. Dus wel ook nog een paar mensen, waaronder Stanny, werden ook meegenomen en een paar uur vastgehouden ergens en losgelaten.
Oké. Dus jullie 3 worden meegenomen?
Ja.
Ja. Wat gaat er dan in je om? Wat denk je dan?
Nou, weinig, want ik zat me bewusteloos geslagen. Ik lag onder in de boot.
Oké.
En ik werd op een gegeven moment wakker en dan was het nog mooier. Maar met 2 hele gevaarlijk uitziende jonge mannen. Kinderen eigenlijk.
Mm-hmm.
Jonger dan mijn kinderen. Werden we een stuk hout opgedreven midden in het mangrovenbos. En daar moesten we blijven staan. De boot ging weer weg. Die 2 jongens bewaakten ons. 1 was totaal gek.
Mm-hmm.
En een psychopaat. En de andere was een hele vriendelijke, soort reggae-achtige, joint-rokende hippie. Ja.
Mm-hmm.
Hoe noem je zo iemand? Een reggae-man.
Ja, gewoon heel. Die was veel relaxed. Rasta,
heel relaxed was die.
Ja. En je zegt al, jointjes roken, waren ze onder invloed?
Ja.
Oké.
Ze waren al onder invloed van crack toen ze ons aanvielen.
Ja. En dan sta je daar met z'n 3'tjes en 2 bewaking.
Ja, en een vrouw.
Sorry?
Marianne, met een vrouw, Marianne. En die is het eerst wat zij zegt is. Net zoals wat ik net zei. Wat is die prachtig? Het totaal surrealistische opmerking in de gegeven de situatie. Maar wel mooi ook. Het was ook. Ik had nog nooit zoiets moois gezien.
Hmm.
En ik dacht: oh fuck, ik ga hier de pijp uit in het Sprookjesbos. Dat dacht ik wel, ja.
Ja. Bizar. En communiceren ze al met je wat er. Heb je al een idee van?
Wij moeten van de ene man moeten we ons mond houden. En anders krijgen we een klap. Dat doet hij ook. Die slaat heel hard met geweren. En die andere, die... dus dan kan ik, dus vraag ik aanvragen, kan ik aanvragen... Hey man, are we gonna survive this? En hij zegt, don't worry. Yeah. The reggae man zegt, don't worry. Yeah. For whatever it's worth. En nou ja, ineens komt die boot weer terug. Die is gaan kijken of ze niet gevolgd zijn, neem ik aan. En wij moeten die boot worden, die boot erin gemapt, werkelijk. En echt dat de botsplinters eraf vliegen, hoor. Ook bij Erhard. Mij zijn allemaal spieren afgescheurd van mijn arm.
Omdat ze zo fysiek...
Nou ja, dat was zo, beschadigd geraakt... dat met een heel klein ongelukje alles afbrak. Zeg maar.
Oké, ja.
Later, een jaar later. Maar, dus we gaan uren varen. Uren door. En ik weet niet waar, want we liggen onder in de boot. En op een gegeven moment... ik kan wel een beetje naar boven kijken. Inmiddels ben ik weer een beetje helder. En zie ik dat we door allerlei kleine tunneltjes... en hele ingewikkelde waterwegentjes begaan... om tenslotte aan te komen op een steiger ergens... waar nog 20 andere jongens staan met Kalashnikovs. En die geven ons ook allemaal een map en dan worden we een hok ingeslagen. En daar zitten we op een bed met een man met een, op een meter afstand met een machinegeweer op mij gericht.
En wat zeggen ze allemaal?
Wat zeggen ze allemaal? Wij zeggen niks, wij houden ons mond. Want ik zeg tegen iedereen, jullie moeten niks zeggen nu. De niet praten en...
Dan roepen zij dingen of is het vooral fysiek?
Ja, we're gonna fucking kill you all. Dingen zoals dat. We hebben ook 3 dagen niks te drinken gekregen en te eten. En toen op een gegeven moment... Nou, we kregen wel water in het begin. Want ik had op een gegeven moment kwam er iemand met mijn medicijntas. Ik ben hartpatiënt. En er zaten al pillen in. En van wie dat was? Ik zei, dat is van mij. Dat heb ik nodig, geef maar. En toen zat ik die pillen zonder iets door te slikken. En dat ging natuurlijk niet. Toen kregen we water. En toen, heel langzaam maar zeker veranderde de zaak wel een beetje. Van klappen krijgen, kreeg ik ineens een pakje sigaretten. Een hele zak wiet. Een aansteker, een tandenborstel.
Ja.
Kregen we eten.
Ja.
Nou ja, eten... Indomie, zegt hij dat iets?
Nee.
Dat is zo'n mie waar je water bij gooit.
Oh ja. Ja. Dan zitten jullie in dit kleine hutje. Hoe ziet het hutje eruit?
Nou, het hutje is is gewoon een shack. Waar net een bed in past. En daar liggen we met z'n drie op. We eigenlijk.
Zijn die vastgebonden of los?
Nee, we zijn niet vastgebonden. Okay. Maar in dat kleine hokje zit een permanent man met een gun in je face.
Oké.
Later komen we erachter, ik begreep al niet zo wat hij daar deed. Maar later begrijp ik dat we op het munitiedepot slapen. Onder het bed liggen granaten, RPG's, dat zijn rocket propelled grenades. Kalashnikovs die voor onderdelen, daar ligt munitie.
Ja.
Echt de gevaarlijkste plek waar je maar kan zijn ook natuurlijk.
En hoe is de eerste uren en de eerste nacht? Wat gaat er door je heen? En...
Het is een totale anarchistische, krankzinnige bedoeling. Er gaan guns af de hele tijd. Er wordt geschoten, er wordt gevochten om ons heen.
Dat hoor je ook.
Dat horen we, hè? We zien niks.
Ja, ja.
Maar iedereen was stoned, crack, pipes. Dus die gingen. Dus het was donker en je zag van het blauwe licht van waterflesjes. En hadden ze dan op ingenieuze manier met zilverpapier en... pijpje van gemaakt en daar ging dan... Ze waren knetterstoond.
Ja.
En dan was er nog een andere... hallucinogene wiet. Niet cannabis.
Mm-hmm.
Maar iets waar je echt van gaat trippen. Ik heb het ook gerookt. Om maar een beetje mee te doen. En totaal gek.
Maakt dat niet juist ook heel angstig wetende... dat ze gewoon totaal niet voor... dat iedereen zo stoond is... dat niemand... Ja, ja. rationeel kan handelen, dat het zo mis kan gaan.
Kan zo misgaan. Kan zo ongelooflijk misgaan.
Ja.
Ja, dat is niet gebeurd. Maar het had nog veel. Ik maakte me heel erg zorgen om Marianne. Ze zeiden ook, ik hoorde ook steeds een stem die zei: I'm gonna fucking rape you. En ik heb toen gevraagd om de commandant te spreken. Ik zei: wanneer die commandant spreken?
Mm-hmm.
En om eens te informeren hoe dat nou, of er nog wel iets van orde en law is. Wordt die vrouw nog verkracht door iedereen of niet? Ik wil het gewoon weten.
Ja, omdat ze de hele tijd riepen van dat ze haar zouden gaan verkrachten. Ja, voor haar moet dit ook echt.
Ja, het is echt een nachtmerrie. Dus als het.
Is er ook een moment dat jullie echt bang zijn dat het misgaat?
Nou, er is een moment waarop Marianne tussen ons in komt liggen in plaats van aan het zeiken. Want er komt steeds een hele vervelende vent. Die komt daar half op bed zitten en het wordt eng.
Mm-hmm.
Ja, ik heb op een gegeven moment gezegd: weet je wel hoe oud hij is? Toen zei ik: Marianne. Vertel in het Engels, vertel hoe oud je bent. Toen ik zei ze, doe er maar 10 jaar bij. En toen zei ze, ik zei, nou, ze is oud genoeg om je oma te kunnen zijn, man. Doe niet normaal, doe ze een beetje normaal. Je bedrijft niet de liefde met,
nee.
Als je daar al van wil spreken, weet je.
Ja.
Je hebt geen seks met vrouwen die je oma kunnen zijn. Dat doe je gewoon niet.
Ja, dus door te zeggen inderdaad van zij had je oma kunnen zijn, maakt hij het voor die mannen zo min mogelijk aantrekkelijk.
Maakt het heel onaantrekkelijk voor ze.
Ja. En dat zijn dus de eerste nachten. Hoe voelen jullie je? Kunnen jullie dan ook een beetje met elkaar praten? Over...
Nou, inmiddels kunnen we weer met elkaar praten. En we vragen ons af hoe lang we hier gaan zitten. Bereid me erop voor dat het wel eens maanden zou kunnen gaan duren, dit. En hoe we ons moeten gedragen. Nou ja, ik heb gevraagd of ik op een gegeven moment naar buiten mocht. En toen werd er al gezegd, ja, je wil me niet naar buiten. Het is veel te warm buiten. Het is koeler hier, ik kan beter hier blijven. Ik zei, nou, ik moet even naar buiten, echt. En toen heb ik ben ik buiten gaan zitten. Toen heb ik gezegd, tegen de commandant van luister, het gaat echt niet goed met die twee die binnen zitten. Het gaat echt niet goed. Het loopt helemaal uit de hand. De ene gaat helemaal in paniek raken. Toen zei hij, ja, dat is jouw taak om daarvoor te zorgen. Ik zei, ja, lekker makkelijk. Jij hebt ons hierheen gehaald. Dus ik zei, er moet wel wat veranderen. We moeten echt eten hebben regelmatig. We moeten water krijgen. En er is nog een paar andere dingen, weet ik veel. Maar ja, toen hoorde ik ze grappen maken. Dus het kwam een beetje. Waren ze net grappen aan het maken met elkaar. Dus het was een beetje verkeerde timing dat ik dat zei. Maar dat had ook geen enkele zin. Maar ik. Ondertussen. Zei ik: is dat. En toen wees ik ze op zijn borst: is dat een. Een tatoeage van Ekbetsu, de god van het water. Toen zei hij ja. Dan mag ik hem aanraken. Toen heb ik zo die tatoeage aangeraakt van de man die me waarschijnlijk gaat vermoorden. Inmiddels had ik ook al gehoord te krijgen dat ik een liability was. Omdat ik hartpatiënt was. En ze hadden de tegenpartij, de onderhandelaars, hadden mijn ziekte ingezet om te pressure, uit te oefenen op de gijzelaars, om voor mij te zorgen.
Mm-hmm.
En toen hadden ze gezegd, we maken hem dood. We willen dit gezeik niet aanhoren van jullie. En dat had ik te horen gekregen van iemand die mij goedgezind was, die mijn bewaker was. En die zei, je gaat eraan.
Hij zei, een van de bewakers, dus die bewakers roleerde. Dus met elke andere bewaker krijg je een beetje een andere band.
Ja.
En een van die bewakers die iets vriendelijker was, liet jou zo verluisterend weten van, ik heb helaas opgevangen dat je eraan gaat.
Ja.
Wat gaat er dan in je om?
Ja, dat is allemaal.
Ja. Waar denk je dan aan?
Ja, mijn kinderen.
Hmm. Maakte je zorgen?
Vrouwen en vrienden. En, mm-hmm. Het is natuurlijk gewoon een trauma.
Mm-hmm.
En ja, dat raakt.
Op dat moment sta je dus bij een van die bewakers met dus die tattoo op zijn borst waar je over... Is dat een teken van connectie of wat was het doel daarachter?
Ja, een soort levensbehoud.
Mm-hmm.
Ga je een dialoog aan met een grootste lul die eigenlijk het liefst overhoop zou knallen zelf.
Ja.
En die probeer je, ja, toch, daar probeer je, ja, het is een vreemd overlevingsmechanisme wat er dan aangaat. En dan, ik heb het wel veel eerder aangehad. En dan, ja, dan wil je mensen aanraken. En,
ja, connectie maken.
Ja.
Ja. Reageerde hij daar goed op?
Ja.
Oké.
Ja.
Dus het werkte ook?
Ja, ik heb een zo'n tatoeage waarop staat niet reanimeren. Dus dat vond hij dan weer interessant.
Oké.
Daar ging hij dan weer aan voelen. Dus dat er kwam een soort, ja.
Deze bezoekjes naar buiten, om dus te plassen en een beetje de eerste gesprekjes te hebben. Kan je daar wat over vertellen? Hoe zich dat? Wordt dat steeds iets soepeler of is het nog heel erg bewaakt?
Nou ja, het is heel erg bewaakt. Ja, er zijn, er staat altijd iemand naast je. Dus ook als je naar de wc gaat, en er is geen wc, er is een plank. Dan staat er altijd iemand naast je met een geladen Kalasjnikov. Ja.
En die gesprekjes, kan je ons daar iets meer over vertellen hoe dat...
Ja, op een gegeven moment is er een bewaker die heet Goodson.
Mm-hmm.
En dat is die ook echt. Dat is echt een brave borst. Die geeft ook zijn telefoonnummer na een dag. Dus een gijzelaar die zijn telefoonnummer geeft.
Waarom doet hij dat?
Nou, want als jullie weer vrijkomen, dan bel me. En dan misschien kun ik je afspreken.
Oh. En, ja. De dagen vorderen. En gelukkig na 3 dagen krijg je dus wat water en wat eten, toch?
Ja, water eerst, ja.
Ja. Ja. Kan je ons meenemen naar hoe je steeds misschien door gesprekjes meer kan krijgen.
Ja, op een gegeven moment zijn we erachter gekomen dat het een hele rare situatie is. Zij eigenlijk helemaal niet weten wie wij zijn. En we krijgen de indruk, dat ze is verteld dat wij Shell-medewerkers zijn. En... maar dat de grote baas, gewoon, of de commandant van dit clubje, een heel klein clubje. Want ik ken ook de, maar dat zal ik het later vertellen. Mm-hmm. Heeft hun gewoon misleid door te vertellen. We zijn er gewoon in opdracht gegijzeld. Dat is. Maar dat wist ik toen nog niet hoor.
Nee. Krijg je op dat moment al tekenen dat er wordt onderhandeld?
Ja, na 4 dagen of zo kreeg ik een biertje, ben ik buiten en ik kreeg een biertje in mijn hand.
Hoe is dat? Wat een gek moment.
Ja, nou ja, ik ben weer eens buiten en buiten staat een altaar voor Ekbesu, daar staat eten op en bier.
En Ekbesu is de god van de oorlog, toch?
God van de oorlog die in het water woont. En ik zie ze ook af en toe een slokje daarvan nemen. En ik denk, nou, ik wil ook wel een biertje. En iets te drinken gewoon.
Mm-hmm.
En dus ik kreeg zomaar een biertje. Alsof ze mijn gedachten lezen. En we gaan praten met de onderhandelaars. En jij moet vertellen dat je nog leeft. Dat we je niet doodgemaakt hebben. En... dus even contact maken en even vertellen hoe het hier gaat. Nou, uren varen. En ik kom bij een heel kleine... Ik hoor wel een dorpje in de buurt. Ondertussen zit ik met een soort pet op. Mag ik rechtop zitten? Met een hele oude jas aan. En mag ik kijken ook waar ik heen ga? Dat is fantastisch. Dus ik kon eindelijk zien waar ik was ook. En, het eerste stukje niet, later wel. En toen kwamen we bij een kleine shack. En daar, dat was een punt waar er dus bereik was met de telefoon. En daar kreeg ik toen Sunny aan de telefoon. Sunny Ovede, de onderhandelaar, milieuactivist. Die voor ons onderhandelde. En die vroeg hoe het allemaal ging. En ik zei, nou... en toen kreeg ik een gun op mijn hoofd. In het Engels, hè. En toen werd er heel hard gedrukt op mijn schedel met dat ding. En toen werd mij verteld, wat ik moet zeggen, dat het heel slecht ging. En dat er snel geld moest komen, moest ik zeggen. Nou ja, dat heb ik ook gedaan. En,
maar ik kan me wel voorstellen, als je dan zo'n telefoongesprek mag voeren, dat je denkt, oké, er wordt onderhandeld. Er wordt misschien geld betaald. Geeft dat ook een sprankje hoop?
Ja, het was heel fijn om een stem te horen. Om mijn vriend Sunny te horen. En die zei ook wel dat alles, van alles werd gedaan. En dat er onderhandeld wordt. En dat het allemaal goed gaat komen. En ja. Maar ja, ik had net gehoord dat ik van kant gemaakt zou worden. Dus ik dacht dat dit het moment zou zijn.
Oké.
Dat ik dat telefoontje zou plegen en dat het dan zou gebeuren.
Aha, dat ze dat telefoontje nog van jou nodig hadden voor het geld.
Ja, en dan van in ieder geval van mij af zijn. Maar goed, het is niet gebeurd. En,
hoe lang dacht je dat? Ja. Zei je dat
ook? Dat leek mij logisch.
Ja, zei je ook, want... Dan ga je daar ook weg bij de andere twee.
Ook en omdat ik een biertje kreeg en iedereen was aardig. Ik dacht, fishy.
Ja. Maar je zei ook volgens mij dag tegen Marianne en Erhard, toch?
Ja, ik zei, ik heb afscheid genomen. Want ik dacht dat niet meer dat ik ze terug zou zien.
Wat raar, wat een gek gevoel moet dat geweest zijn.
Ja.
Ja. Is er ook een moment geweest waarin je ook dacht, nu gaat dat gebeuren? Of een moment dat je daarover die...
Nou ja, toen, dus tijdens dat telefoongesprek, dacht ik, dat zijn mijn laatste woorden. En dan, ja. Dan val ik straks hier, lig ik in de te rotten in deze creek hier, in deze lagune.
Heb je een moment nagedacht om te ontsnappen?
Ja.
Ja?
Nou.
Veel routes bedacht?
Zeker, ja. Alleen maar eigenlijk, dat was mijn hoofdzakelijke, mijn grootste taak was... Om, tenminste waar ik het meest mee bezig was, was het verkennen van de situatie. En hoeveel mensen er zijn, waar de guns staan. En, want je bent niet alleen bang, je bent ook heel boos. Als je gegijzeld wordt, zo gewelddadig. En je bent helemaal in elkaar gemapt. Dan,
Maar met zo'n telefoontje ben je ook best wel dicht bij de bewoonde wereld. Dus bij een dorpje.
Ja, daar heb ik ook gedacht van, nu zou ik eruit kunnen springen. Maar ja, inmiddels had ik al die gun op mijn hoofd. En ze stonden ook, ik ben wel uitgestapt uit die boot. Dus ik stond zeg maar vlakbij het water. En met zo'n stuk of 8 man om me heen. Dus moeilijk ontsnappen.
Ja, en dan kom je weer terug. Hoe is dat weerzien dan weer als je terugkomt in het hutje naar de telefoon?
Nou, het is fijn om weer terug te zijn, vreemd genoeg.
Ja.
Ja, met behoud van lichaam en geest.
Ja.
Ja, dat is een fijn weerzien.
Ja, want je bouwt toch een soort van band met elkaar op.
Nou, zeker. Een hele hebben we nog steeds.
Ja. En voor hun om jou weer terug te zien, misschien zij hebben ook...
Ook vonden ze fijn, ja.
Angstig.
Ja, ik denk het wel, ja.
Ja. Ja. Hebben jullie met z'n drieën ook plannen, als je dan een beetje kan praten, gemaakt van... We gaan hier en daar proberen te ontsnappen.
Nou, ik heb wel aan Erhard gevraagd of hij wist hoe hij zo'n boot kon besturen. En of hij wist hoe hij een Klasnikov kon bedienen. Nou, allebei was het antwoord... nee, de Klasnikov kon hij niet bedienen, maar de boot wel.
Oké.
Okay. Nou, dat is mooi, want ik heb geen idee hoe zo'n ding werkt. Dus ik heb wel bij Erhard een beetje gevraagd of ik wat aan hem zou kunnen hebben tijdens een eventuele ontsnapping.
Ja. Hoe zijn de dagen na het telefoontje?
De dagen na het telefoontje zijn een soort hel. Er staat dag en nacht staat er een dvd aan. Er is een kleine aggregaat. Inmiddels hebben we een ventilator gekregen.
Een werkende?
Een werkende ventilator. Okay. Die af en toe werkt. Totdat de benzine of de diesel op is. Ik weet niet wat erin ging.
Want het is bloedheet natuurlijk in die kleine ruimte.
Heel erg heet. Ja. 50 graden ongeveer. Ja, er staat dus een film op. Een hele slechte film van Rambo heet die, geloof ik. Verschrikkelijk. Ik heb hem 7 dagen gehoord, dag en nacht.
Deze dvd stond continu aan.
Ja.
Deze zat expres als een soort van martelmethode.
Ik heb gezegd, jullie zijn ons aan het martelen op een gegeven moment. Het kan niet. Het ding moet echt uit. Maar nee, het was niet opzettelijk. Het was de enige dvd die het deed. En de jongens waren totally bored.
Oh, die keken gewoon deze film
keken deze film tijd. De hele tijd.
Aha.
Keihard. Met een rieten wandje, zeg maar, tussen ons en de...
Och, ja, want wat deden deze jongens de hele dag?
Blowen, bezen, gewoon drugs gebruiken.
Ja. Hoe komen jongens hier terecht? Want je raakt ook aan de praat met mensen, je hoort er verhalen.
Ja, het zijn kinderen, voornamelijk. Dus, zeg maar onder de, van 15 jaar of zo, echt jonge jongens. Die dankzij Shell, ook niet door Shell worden aangenomen voor baantjes. Worden ook geen baantjes voor ze geregeld. De jeugd wordt aan zijn lot overgelaten. Er is geen perspectief. Ze zijn niet educated. Er is geen school. Het is of je sluit je aan bij een van de bendes. Een van de milities. En dan heb je wel een soort familie heb je dan ook. Die voor je zorgt. En dan heb je geld af en toe als het er is. Vaak niet. Maar ja, als je op een stelling mensen kidnapt. En daar waren ze in gespecialiseerd. Hebben ze wel eens eerder gedaan. Bij ook anderen. Daar kwam ik achter later.
Dus voor de kinderen is het gewoon een keuze om te overleven. Om je aansluiten bij een van die
mensen. Ik zou het ook doen. Als ik daar als kind had gewoond, dan... je hebt geen keus. Het is of creperen of vissen kan je niet meer. Dat is wat iedereen deed.
Ja, maar door de olie is alle vis...
Alle vis is dood.
Ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment ook... misschien niet het Stockholm-syndroom, maar een soort van empathie krijgt voor deze jongens. Als je een beetje de verhalen hoort en een aantal dagen met hun ook zit.
Ja. Ja, op een gegeven moment kwamen we er wel achter dat we eigenlijk uit hetzelfde hout gesneden waren. Dat we allemaal activisten waren eigenlijk. En ook ik strijd ook tegen onrecht al heel lang. Op allerlei manieren. Toen zei hij ook, zei hij precies hetzelfde. Ik doe niet, ik heb geen wapen, ik gebruik een camera.
Je zit er al een paar dagen. Hoe gaat het fysiek en mentaal met jullie? Want jullie hebben dan een klein beetje eten en een klein beetje water. Soms af en toe. Je krijgt een biertje soms boden ze zelfs een joint aan. Hoe gaat het met jullie?
Nou, het gaat slecht met ons. Ik heb zelf PTSS. En ik zie het in de ogen van mijn metgezellen, zeg maar. Hè. Ik zie dus dat het bij hun ook gebeurt. En ik ben daarvoor behandeld heel lang geleden. Daar bestaat een hele goede behandeling voor. Dat is EMDR.
Mm-hmm.
En... kan ik iedereen aanraden die iets naars meemaakt. En dus ik zei altijd van nou, als we hier überhaupt ooit vandaan komen, dan zijn jullie klaar om flink ge-EMDR te worden. Moet je meteen mee beginnen als je Want ik zag die schichtige ogen die ik mezelf herinnerde uit de spiegel van mezelf.
Ja.
Van vroeger, toen ik uit Bosnië terugkwam. Ja.
En fysiek, qua eten en drinken?
Nou ja, fysiek, ik ben veel te dik, dus voor mij was het niet zo. Gesloopt.
Mm-hmm.
Totaal gesloopte hoopjes misery waren we. Ja, dat wel.
Kan je ons meenemen naar de vrijlating?
Op een gegeven moment hoorden we dat we vrijgelaten zouden worden, maar dat geloofden we niet helemaal, want dat was ons eerder verteld. En toen hadden ze zich verslapen, onze bewakers. En onze bewakers niet, maar onze commandant had zich verslapen. En toen werd het een dag, of de dag daarna, was het ineens zover. En, kom maar jongens, we gaan de hut uit, we gaan weg. Er kwamen jongens aan met onze fototoestellen, die foto's van ons maakten, alsof we een grote gelukkige familie waren, met strijders en gijzelaars. Allemaal op de kade of op die blooplank. En alsof we afscheid gingen nemen. Ondertussen zag ik dat Allah, heette die, als nickname was dat natuurlijk. Die zat grote pakken met geld te tellen. Nou bleek dat maar 50.000 euro te zijn. En dat is heel weinig voor drie witte gijzelaars, snap je?
Maar voor hun is het heel veel, toch?
Ja, maar ook voor hun is het heel weinig. Want ze hadden al veel meer van tevoren gehad. Dit was gewoon een extraatje wat ze er nog uit hadden gesleept. Ze waren eigenlijk al betaald.
Oké.
Daarom namen ze genoegen, kwam ik achter, uit opgenomen gesprekken die tussen de gijzelaars en de gijzelnemers die waren opgenomen, kwam ik erachter dat ze helemaal niet geïnteresseerd waren in de hoogte van het bedrag.
Waar waren ze wel geïnteresseerd in?
Om ons los te laten.
Om jullie?
Om ons vrij te laten.
Dat wilden ze?
Ja.
Ze wilden er gewoon nog een slaatje uitslaan?
Nou, nee, ze... begrijp me niet verkeerd. Ze waren niet geïnteresseerd om daar echt een slaatje uit te slaan. Want dan hadden ze veel meer kunnen krijgen.
Oké.
Maar er werd 50 geboden en dat namen ze meteen.
Mm-hmm.
Van een heel slap verhaal. Van, ja, nu zijn de banken dicht, maar ik heb nu 50. En dat kan ik je nu komen brengen. Het is gebracht, ook inderdaad, door mijn vriend Jack, die ik al eerder had ontmoet op een eerdere... dat ik daar toen nog vol oorlog was. Nu was er een soort... bestand, hè? Een MENT, Movement Emancipation Niger Delta, had alle kleine groeperingjes één groot leger samengevoegd.
Mm-hmm. Dat
was inmiddels omgekocht door Shell. En die krijgt elk jaar nog steeds $10 miljoen in grote plastic zakken, vanenzakken, krijgt die $10 miljoen van Shell betaald om al die jongens rustig te houden en wapens zelfs in te leveren. Toen gingen wij daar varen, nadat het bestand was afgekondigd.
Dus het was een soort van schijnveiligheid?
Ja, het was wel veilig, maar we werden gewoon uitgehaald. We moesten weg.
Ja.
Weg uit het Shell-gebied. Shell heeft zijn eigen leger. Dat is het Joint Task Force. Moet je voorstellen, een land wat een eigen leger heeft in een ander land.
Mm-hmm.
Om zijn business te beschermen.
Ja,
ja, zijn racketeering business. Een olie, om door te kunnen blijven, olie stelen. Beste, dat is ook het gevaarlijkste. Daar ben je banger voor dat leger, dat je die tegenkomt in die creeks, dan voor rebellen. Want die schieten meteen, die Joint Task Force. Met rebellen kan je dealen, kan je praten. Kun je zeggen, we kennen je commandant. We komen naar George Boyloaf. Commandant Boyloaf, dat is jullie... dat is MENT, Dat is de goot, die heb ik ook hier in Amsterdam nog ontmoet. Dat is de grote baas, die is, zeg maar, het ook overkoepelende orgaan van de gewapende strijd tegen
Shell. Ja. Jullie waren natuurlijk ook activisten, dus jullie waren banger voor het leger van Shell, zeg maar.
Ja, ja. Omdat we wisten van, we hadden ook een boot die sneller ging dan, waarvan we wisten, moest dat een boot hebben die sneller gaat dan de Shell-boot.
Ja.
Want anders ben je er geweest, als je ze tegenkomt.
Aha. Oké, dus jullie staan op de kade, er worden bij de foto's gemaakt, er wordt geld geteld. Ik kan me voorstellen dat wel weer een beetje hoop geeft van, er gaat nu iets gebeuren.
Ja, maar het is heel spannend. Want we weten niet wat er gaat gebeuren. We weten helemaal niet wat er gaat gebeuren. Maar we worden dus in een bootje meegenomen. Weer geblinddoek. Ik mag rechtop zitten met die rare pet weer op en die jas aan.
Zodat ze niet zien dat je
dat ik wit ben.
Ja.
En we zijn opgetogen dat we misschien wel vrij. We worden op een gegeven moment vrij mogen komen. Hè? En dan worden op een gegeven moment wordt gezegd van oké, die steiger oplopen, komen ergens aan. Ik hoor een dorpje ook weer in de verte. En we worden die steiger op en wordt gezegd rennen, rennen. En ik zeg tegen Ert en Marianne, als je hoort schieten, ga je meteen liggen. Rennen, rennen achter een zo'n soort bush in. Bananenbomen zie ik en prachtige begroeiing. En we zijn vlakbij een dorpje en die rastaman is er ook weer bij. En we staan te wachten en ineens zie ik een heel klein bootje. Echt een eenpersoons bootje met een heel klein motortje. En daar komt Jack, mijn vriend Jack. Die staat in die boot, zo heel statig staat hij zo. Die heb ik leren kennen, want ze is zelf een. Die zat bij MENT, die vocht voor MENT.
Dus een van de rebellengroepen.
Ja, de rebellengroepen daar. En daar kende ik hem van. En die had ook in die boot met ons toen we gegijzeld werden.
Ja.
En die had zich aangemeld als vrijwilliger om de gevaarlijkste job te doen, om met 50.000 euro. Daar de creeks in te gaan varen. Wat natuurlijk idioot is. Zonder bewapening of wat dan ook. En
wat een held wel dat hij dat doet.
Die hebben ze al eerder ontmoet. En want die heeft het geld al betaald. Die heeft het geld gebracht. En nu komt hij ons halen. En wij stappen in het bootje. Bij hem. En ik zeg, hey Jack, nice to see you. En we varen daar weg.
Zeg je dan nog dag tegen de anderen? Of is er een soort van...
Ja, we roepen Astawana. Dat is wat een soort oorlogskreet die ze roepen. Die riepen we naar hun. En toen
een middelvinger.
Ja, en toen waren we weg daar.
Mm-hmm. Ja. En dan zie je op die boot. En dan?
Nou ja, en dan werden we ontboden, zeg maar, bij de Nederlandse ambassadeur.
Mm-hmm. Dus daar werd je heen gebracht?
Ja, en dan
voel je dan gelijk ook veilig op die boot? Of?
Nee, helemaal niet.
Oké, je voelt nog steeds niet die vrijheid?
Nee. Er kan nog steeds iets gebeuren.
Ja.
Ja.
Dat continue stresslevel is er gewoon?
Ja, heel hoog stresslevel.
Ja.
En dat hield ook niet op. Dat was dat zelfs tot we sliepen daar. En slaap je bij de ambassadeur, nota bij de benen.
Ja, de Nederlandse
ambassadeur. Staan tanks voor de deur om zeg maar dat dan te beschermen. En voel je nog niet veilig eigenlijk. Want die tanks die staan er ook niet voor niks natuurlijk.
Nee.
En toen sliepen we daar uit. En toen ontmoetten we die ambassadeur weer. En die zei, willen jullie alsjeblieft niet vertellen dat dat er losgeld is betaald voor jullie. Ik zei, nou, sorry, maar dat gaan we dus echt wel doen. Ja, nee, zei hij, want dat moet je niet doen, want ik kan het beter niet doen. Je moet het natuurlijk zelf weten, maar je moet het beter niet doen. Want dat lokt kidnapping uit. Ze nee. Olie plunderen hier door de Nederlandse regering. De zaak vervuilen, dat lokt kidnapping uit. Niet de zaak op zijn kop zetten. Daar, en toen kreeg je dus op het eind ik zei in het nieuws bij Pauw en Witteman dat er wel losgeld was betaald.
Ja, dat is nog een ding.
En dat Sunny zei dat er niet betaald werd. Omdat, ja.
Wat was de reactie van de ambassadeur dat jij zei van... Je wees hem eigenlijk even op de feiten van wat nou, Shell zei, en Nederland...
Gaat,
en...
Als je dat gaat zeggen tegen de media, dan lusten ze er wel pap van, zei hij.
Ja, oké, okay, ja, ja. Maar ja, goed, je sprak hem ook aan op zijn verantwoordelijkheid... wat er daar allemaal gebeurt.
Ja, daar reageert hij niet op. Dat is...
Nee, okay.
Ik heb hem helemaal gedaan. Ik zei, jullie moeten hier doodschamen. Ja. Wat jullie hier doen.
Ja. Hoe is het eerste telefoongesprek naar huis?
Emotioneel. En fijn. En dus ik vertel dat ik er weer aankom. En ondertussen zijn er tickets voor ons geupgrade. En vliegen we eerste klas terug.
En dan zet je weer voet op Nederlandse bodem.
Ja.
Neem ons mee, hoe is dat? Dan zie je ook iedereen voor het eerst.
Ja. Ja, nou ja, iedereen is hartstikke bang geweest. Hè, dat je niet meer terugkomt. Dus ik heb een vriend, die is captain. De KLM, en die had een ruimte geregeld waar iedereen zat. Al die familieleden en... Kinderen daarvan, mijn kinderen en iedereen.
Hoe was het om je kinderen te zien?
Ja, fijn.
Mm-hmm.
Ja.
Wat zeggen zij tegen je?
Ik hou van je papa. En dit is de laatste keer dat je dit soort dingen doet.
Mm-hmm. Dat zeiden ze echt tegen je van... Komt dat op dat moment ook al binnen?
Ja, nu ook.
Mm-hmm. Ja, het is voelbaar. Ook.
Nee, ik kwam heel binnen, ja.
Ja.
Ja. Daar heb ik me ook aan gehouden.
Ja?
Ja. Ja.
En... Ben je dan in één ruimte ook met Marianne en Erhard?
Die zijn er ook, ja.
Die zien ook hun kinderen?
Ja. Eén groot brulfestijn.
Ja.
Ja.
En dan, jullie nemen afscheid van elkaar?
Ja.
Ook gek, want het is een soort van je... Jullie zijn een soort van drie-eenheid geweest.
Ja, 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 ja. Ja, het was ook raar zelfs om... om niet met z'n drieën te slapen.
Ja. Hoe is de dag hierna? Hoe verloopt dat?
Ja, heel onrealistisch is het allemaal wel.
Ja.
En eigenlijk niet te bevatten. Het is een enorm contrast van dat. Van die twee werelden waar je dan... Of in die ene waar je maar heel even in hebt gezeten. Die andere, die ken je natuurlijk al wat beter. Ik moet zeggen, die wereld van psychopaten en vrijheidsstrijders. En die ken ik ook.
Mm-hmm.
Daar voel ik me ook verwant mee op een bepaalde manier.
En waar zit dat hem in?
Nou, een soort gekte die eigenlijk wel nodig is om... die je eigenlijk wel nodig hebt om te overleven. En er moet eigenlijk zoveel veranderen in de wereld.
Ja. Hoe gaat het nou met Erhard en Marianne? En spreken jullie elkaar veel?
Nou, we spreken elkaar niet veel. Het gaat nu goed met ze, maar het ging heel lang, het ging jaren niet goed met ze. Ze hebben jarenlang EMDR gedaan en therapie en zijn daar heel goed uitgekomen. Ze zijn een stel geworden.
Oh, echt?
Ja.
Wat leuk.
En we hebben nu een boerderij met schapen.
Oké, wat leuk.
Wat anders.
Ja.
Ja.
Zij waren toen nog geen stel.
Nou, niet echt. Er was wel wat, maar er was niet echt een... Nee.
Oh, wat bijzonder. En zien jullie elkaar nog wel eens?
We zien elkaar zeker één keer per jaar.
Okay.
En meestal in 5 mei, want dan zijn 5 mei ontvoerd.
Mm-hmm.
En dan bellen we elkaar, schrijven melige appjes.
Mm-hmm.
We hadden het tijdens de gevangenschap hadden we het veel over eten, omdat we niks kregen. En dus we eten regelmatig samen. Of tenminste, in ieder geval 1 keer per jaar.
Mm-hmm. En met jouw traumaverwerking? Jaren daarna?
Ja, ik ben... Kijk, een trauma verwerk je niet echt. Je leert ermee omgaan. En dat is wat ik kan.
Mm-hmm.
Nou ja, zo goed zoals je ziet. Zo kwaad en zo slecht als het gaat.
Ja, maar je hebt wel aan de belofte gehouden om nooit meer op een gevaarlijke...
Nou, toen de oorlog uitbrak bij Oekraïne... In Oekraïne kreeg ik wel ontzettend veel behoefte om daar iets te doen.
Ja. Maar je hebt niet gedaan.
Nee.
Oké. Wat zou je aan onze luisteraars willen meegeven met alles wat jij hebt meegemaakt en ook... Ja, misschien welke lessen heeft het jou gebracht?
Ja, ik heb wel... veel van geleerd, moet ik zeggen, eerlijk gezegd. Niet alleen van deze ontvoering, maar ook al andere dingen die ik in de oorlogsgebieden heb meegemaakt. En het was natuurlijk niet alleen maar verschrikkelijk, maar ook... ik weet wel wat kwaliteit van leven is, bijvoorbeeld. En... ik loop niet de hele dag met een chagrijnige smoel rond. Ik heb er wel van geleerd om hoe je moet leven ook. En hoe je kan genieten van het leven. Echt leven.
Ik wil je onwijs bedanken dat je vandaag gast wilde zijn voor
heel
je verhaal.
Graag gedaan.
En mooie ook inspirerende woorden. Dankjewel.
Ik hoop het.
Zeker weten. Zeker. Dankjewel.
Welkom.
Bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer met een nieuw bijzonder verhaal. En ik spreek dan een overlevende van de waterzandramp. En het is echt mega interessant geworden. Dus abonneer op de podcast en laat ook weten wat je van deze aflevering vond. En ken je misschien iemand die ook een inspirerend verhaal heeft? Laat het me dan weten. Je kan me mailen op info@veldeigenverhaal.nl. Tot volgende week.